Goedenavond, meneer Lammers. Ik weet niet wat u van plan bent. Maar ik ben uw voorzitter.
Daar zegt u wat.
Ja, precies. En goedenavond. Welkom bij de themabijeenkomst. En dat betreft duurzame scenario's met betrekking tot Schotland. Ik ben vandaag voorzitter, Rien van der Velde. En we doen het als volgt. De heer Auke van der Werf, onze burgemeester, die zal zometeen het thema en spreker kort introduceren. Vervolgens geef ik het woord aan, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Marcello Marinelli. Ja? Zij zal als volgt de scenario's presenteren. En daarna geef ik u allen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Meneer van der Werf.
Goed, dames en heren, werelderfgoed Schokland. Dat blijft een intrigerende titel, een werelderfgoed. Daar ben je niet zomaar. Wij zijn dat vanaf 1995. En in 1995 waren wij het eerste werelderfgoed in Nederland. Dat betekent ook dat we bij de vaststelling daarvan een procedure gevolgd is die in de latere procedures ook gewijzigd is. Daar komen we straks in de presentatie wel even op terug. Zo'n werelderfgoed hebben is een dure plicht die op je schouder ligt. Het is een plicht om dat werelderfgoed, wat dus op wereldniveau, we noemen dat outstanding values heeft, dus waarden die boven het landelijke uitstijgen, die waarden die heeft zo'n werelderfgoed en de dure plicht die op je schouders rust is om die waarden in stand te houden. De UNESCO heeft daar het toezicht op. De UNESCO kan werelderfgoederen aanwijzen en de UNESCO kan ook weer het predicaat werelderfgoed ergens van afhalen. Dat doe je natuurlijk liever niet. Je geeft liever het predicaat dan dat je het eraf haalt. Daarom ziet de UNESCO ook nauwgezet toe op het duurzaam voortbestaan van die outstanding values. Daarom vraagt de UNESCO ook aan elk werelderfgoed om managementrapporten te schrijven waarin je laat zien op welke wijze je bezig bent met het beheer en behoud van je werelderfgoed. En dat is op Schokland nog wel een opgave. Want op Schokland hebben we te maken met een bodemarchief wat eigenlijk de kern vormt van de outstanding value. In die bodem daar is opgeslagen 6000 jaar geschiedenis van de strijd tegen het water. En eigenlijk bevindt dat zich nog in een redelijk ongerepte staat in die grond. Dat vind je nergens anders bijna in Nederland. Vandaar dat dat zo waardevol is. En nou is juist die waarde, die staat onder druk door inklinking van de grond, door verdroging, door bodemdaling. En dat heeft gevolgen voor heel veel mensen. En daarom is het van belang dat we als gemeenteraad ook al die verschillende spelers op een juiste manier in hun waarde weten te schatten. Het heeft betekenis voor de eigenaren van de grond. Want een grond die daalt, die inklinkt, die daalt ook in waarde. Het heeft ook effecten op de gebruikers van de grond. Want de grond die heeft beperkingen. Je mag niet maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die landbouwgrond heeft. Er is een waardedaling, er is sprake van. Dat is vooral voor de eigenaren van groot belang, maar ook voor de pachters. Voor de gemeente heeft het een belang, want de gemeente die moet iets met de bestemming doen. Want het was bestemd als landbouwgrond, maar meer en meer krijgt het een andere bestemming. Het heeft betekenis voor de eigenaar van de grond, niet zijn de RVOB, maar het Flevolandschap. Beide zijn eigenaar. En het heeft invloed op het waterschap, dat steeds meer en moeilijker ingrepen moet plegen om het waterbeheer daar op peil te houden. Zo heeft het in stand houden van dit werelderfgoed heeft voor talloze spelers invloed. En dat is in een rapport bijeengebracht. En in dat rapport zijn een aantal scenario's onderzocht die zouden kunnen leiden tot een duurzaam behoud van het werelderfgoed. Nou, die verschillende scenario's die gaat Marcella vanavond toelichten met de consequenties daarbij voor al deze spelers zoveel mogelijk in beeld gebracht. Graag geef ik het woord aan Marcella.
Goedenavond. Nou, er is al een hele inleiding gegeven, dus waar gaat het precies om? Het rapport draait eigenlijk om het één essentie, probleem archeologie versus landbouw. Dit rapport is het resultaat van iets wat al aardig wat jaren speelt. We hebben al geprobeerd door middel van onderzoek dit in kaart te brengen. Maar door wisselingen van de wacht, een nieuwe burgemeester, ook bij andere organisaties die betrokken zijn, nieuwe bestuurders, heeft het wat vertraging opgelopen. Maar we hebben nu een nieuwe organisatiestructuur sinds 2010 en die werkt. Dit is in ieder geval één resultaat ervan. We hebben al eerder in de gemeenteraad vergelden gehad. Nou, dat is ook weer een resultaat. Een organisatiestructuur die bestaat uit een gebiedscommissie en een sitehouldergroep. De gebiedscommissie zijn eigenlijk alle ambtenaren van de diverse organisaties die dit soort onderzoeken voorbereiden. En de sitehouldersgroep is uiteindelijk de bestuurlijke laag waarin besluitvorming en richtinggeving plaatsvindt. Dit rapport is door de gebiedscommissie begeleid. Waar draait het om? Nou, wat zijn nu precies de omschreven waarden van het werelderfgoed? Toen we in dit proces zaten, bleek dat eigenlijk helemaal niet goed vastgelegd wat nu de waarden zijn die wij zouden moeten behouden. Daar was veel verschil van mening over. En ook omdat het in de omschrijving voor de werelderfgoedstatus niet duidelijk geformuleerd is. Dat is nu wel het geval. Dus dat is al één winstpunt die we hebben bereikt, zodat alle organisaties precies weten wat we moeten behouden. Daarnaast hebben we ook gezocht naar een langdurige oplossing voor het probleem. Het moet niet zo zijn dat we nu een ingreep of een werkrichting gaan kiezen die over 5 jaar weer anders is. We moeten naar een situatie die bestendig is voor de toekomst en waar alle partijen zich achter kunnen scharen. Dat is ook een van de uitgangspunten van de nieuwe organisatiestructuur. En overlegstructuur is dat we uitgaan van unanimiteit van stemmen. Dus alle partijen moeten het eens zijn. Wat zijn nu precies de omschreven waarden waar we voor staan als gemeente en als siteholder om die te bewaren? In eerste instantie de topografie van het gebied. De manier waarop het verkaveld is, de rechte lijnen van de polderverkaveling en daarbinnen het oude land, het eiland. Ten tweede moeten we de contouren van het eiland bewaren. Ten derde, dat polderlandschap, het heeft een agrarische functie en er moet ook gestreefd worden naar behoud van de agrarische functie. Ten vierde, niet onbelangrijk, de archeologie in de bodem. En ten vijfde de oorspronkelijke gebouwen die op het eiland staan. Nou, dat zijn de omschreven waarden in de werelderfgoedstatus waar we naar moeten streven om die te behouden. Dan zie je meteen al het probleempunt wat we hebben, dat zowel archeologie als de landbouw daarin benoemd zijn. En die zijn niet compatible op sommige punten. En daar gaat dit rapport over. Wat hebben we gedaan? We hebben in ieder onderdeel van het werelderfgoed gekeken naar welke problemen er liggen en wat voor mogelijkheden er dan zijn als je naar de toekomst kijkt. Die mogelijkheden, die opties hebben we opgeschreven met alle partijen samen. We hebben die opties vervolgens beoordeeld op wat voor kosten brengt dat met zich mee. Wat is het effect op de waarden die we moeten beschermen? Is het haalbaar? Is er genoeg draagvlak voor? Kunnen we er makkelijk over praten met elkaar? Ik bedoel, geeft het mogelijkheden om ons werelderfgoed naar het grote publiek uit te dragen? Is het robuust en is het duurzaam? Wat zijn de neveneffecten van een eventueel besluit of richting op de lange termijn? En wat voor kansen en risico's zitten er bij de diverse opties? Ik ga de drie onderdelen waarin we het hebben onderverdeeld even aankaarten. Aan de noordzijde van het eiland, ik laat straks even een kaartje zien, maar in het rapport heeft u als het goed is ook al kaartjes gezien. Aan de noordzijde van het eiland zit archeologie, maar die archeologie is niet benoemd in de Outstanding Universal Values. Hij vormt dus geen onderdeel van de werelderfgoedstatus. En daarnaast weten we ook niet precies waar die archeologische vindplaatsen in de bodem liggen. Nou, wat kunnen we dan doen? We hebben als opties benoemd, we kunnen niks doen. Het is niet benoemd in de werelderfgoedstatus. We zijn dus niet verplicht om daar actie te ondernemen. We kunnen extra archeologisch onderzoek doen om te kijken waar het precies zit en waar we aan toe zijn. Of we kunnen het vrijgeven van beperkingen die er nu wel op liggen. Want op het hele werelderfgoed liggen nu dezelfde soort beperkingen voor landbouw. Dus er kan niet geoptimaliseerd worden. Maar dat is dus ook een keuze. We kunnen in het bestemmingsplan beperkingen opheffen. Vervolgens hebben we het eiland benoemd. Op het eiland zelf is de archeologie goed beschermd. Er vindt geen traditionele landbouw meer plaats. En er zijn geen ingrepen noodzakelijk. We kunnen wel eventueel in de toekomst nog extra archeologisch onderzoek doen. Maar dat is niet noodzakelijk voor de werelderfgoedstatus. Dan het meest belangrijke punt, onze opties voor de zuidzijde. In de zuidzijde ligt een rivierduin met archeologische resten. En die rivierduin is specifiek benoemd in de werelderfgoedstatus. Er staat dus in de werelderfgoedstatus vindplaats Schokkerhaven E170. E170 is het nummer van het kavel. Het is niet alleen dat kavel, maar er ligt nog veel meer. Alleen we weten ook niet precies hoeveel. Nou, op die plek hebben we dus op termijn een probleem met behoud. Het is niet compatible met landbouw op de lange termijn, omdat de bodem gaat dalen. En de archeologie komt zeg maar boven de grondwaterstand te liggen en kan dus niet behouden worden. Dus op deze plek moet er een keuze plaatsvinden. En op deze plek is dus ook de werelderfgoedstatus in de toekomst, en dan moet u denken misschien over 20 jaar, in gevaar. Ook hier hebben we opnieuw de optie niks doen. Maar dan is er wel een kans op het verlies van de werelderfgoedstatus. Op dat deel in ieder geval. We kunnen opgraven die vindplaats die daar ligt. En eventueel ook andere vindplaatsen. En optimaliseren voor landbouw. Dat is wel een besluit wat we voor moeten leggen aan de UNESCO. Eigenlijk ieder besluit wat we nemen moeten we voorleggen aan de UNESCO. Want zij moeten goedkeuren of wij wel voldoende zeg maar, rekening hebben gehouden met alle factoren om te streven naar behoud. Maar je kan kiezen dus voor behoud in een museum in plaats van in de bodem. Het is een optie. Of we kiezen voor behoud in de bodem en dan heb je weer de keuze alleen de vindplaats of het hele gebied daaromheen. Want daar liggen nog veel meer vindplaatsen. Dat kunnen we doen door het omhoog brengen van de grondwaterstand. En daarmee kan de archeologie beschermd blijven en voorkomen we iets meer bodemdaling.
Nou, zou ik dat laatste nog even willen halen, die opmerking?
Ja. Uitleggen? Ja. Als de grondwaterstand, het is een veengebied. En als de grondwaterstand lager komt, dan klinkt het veen in. Breng je grondwaterstand omhoog, dan zal het veen minder inklinken en heb je dus ook minder bodemdaling. Is dat duidelijk zo? Ja. Nou, uit die meerdere opties die we benoemd hebben, zijn uiteindelijk 5 scenario's benoemd. En zo'n scenario is eigenlijk het complete plaatje van nou, wat doe je in het noorden, het midden en het zuiden, zo'n beetje. Daar hebben we even buiten gelaten de oostelijke helft. De oostelijke helft van het eiland, daar ligt nu een hydrologische zone. En daarin is de archeologie goed beschermd. De westelijke kant van het eiland is van nature een heel nat gebied. Daar ligt de keileem heel erg hoog. En daar weten we eigenlijk net zo weinig van als van de noordzijde van het eiland. Dus ook daar weten we niet precies waar eventueel archeologie zit. En dat is ook niet in de werelderfgoedstatus benoemd. Nou, die 5 scenario's die omvatten het volgende. 1 is, we gaan... Ik kan het eigenlijk misschien nog beter aan de hand van het plaatje toelichten. De eerste optie is, we doen helemaal niks. We gaan voor een autonome ontwikkeling en we grijpen niet in. Is natuurlijk de goedkoopste oplossing, maar op termijn komt dan de werelderfgoedstatus in gevaar. Maar het is ook geen oplossing voor de mensen die daar land bouwen. Het is ook geen oplossing voor de natuur. Het is eigenlijk voor geen van de partijen een oplossing, ook niet voor het waterschap. Maar het is scenario 1, een autonome ontwikkeling, we doen niks. Scenario 2 is, we richten ons alleen op de vindplaats E170. We stellen die veilig, of door middel van het omhoog brengen van de grondwaterstand, of door middel van opgraven. Dat is scenario 1, sorry. We beginnen met het scenario 0, dat is niks doen, dat is het nul scenario. Scenario 1 is de vindplaats isoleren en daarmee eigenlijk de eerste stap zetten om een werelderfgoedstatus veilig te stellen. Dat is het eerste punt. We kunnen het nog een stap verder zetten. Scenario 2 is dat. Ik pak even het... Scenario 2 is, we doen dat niet alleen voor de vindplaats, maar we doen dat voor het hele zuidelijk gebied. Dit is de vindplaats E170, maar eigenlijk dit hele gebied, daar komt archeologie voor. En die is ook benoemd in de werelderfgoedstatus. Dat is een van de 160 archeologische vindplaatsen. Maar precies waar en hoe diep, dat weten we nog niet. Dus we kunnen dit aanpakken. Dit is een redelijk robuust scenario en hij is ook technisch haalbaar. Omdat we hier aan deze kant al een hydrologische zone hebben, is het mogelijk om technisch gezien dit gebied daarop aan te sluiten en de grondwaterstand omhoog te brengen. Het is dus een technisch haalbare maatregel. In alle scenario's hebben we ook aangegeven dat we dit... Dit dus niet in het noordelijk gebied gaan doen. En dat heeft een reden. Ook al weten we in het noordelijk gebied niet waar de archeologie in de bodem zit, het is technisch gezien ook helemaal niet mogelijk om dat op de lange termijn te beschermen. De grondwaterstand kunnen we niet permanent daar omhoog brengen. En dat beperkt dus ook de mogelijkheden die we hebben in dat gebied. De enige mogelijkheid die we hebben is het in kaart brengen van de archeologie en dan besluiten of we daar wel of niet wat mee gaan doen. Opgraven of gewoon vrijgeven. Maar technisch gezien is behoud al niet mogelijk. Dat is dus in het zuidelijk gebied wel mogelijk, gelukkig. Het derde scenario is dat we opnieuw dit gebied helemaal aansluiten op die hydrologische zone hier en daarmee veiligstellen. Maar we hebben ook al geconstateerd dat de top van deze vindplaats, dat die sowieso nooit beschermd kan worden door het omhoog brengen van grondwaterstand. En dat geeft de mogelijkheid om grootschalig archeologisch onderzoek te doen. En daarmee ook duidelijk te maken voor het publiek waarom dit een werelderfgoed is. En het laatste scenario is dat we dat hele gebied gaan omvormen en dat we daar voor het hele gebied een keuze maken van ga je voor archeologie of ga je voor landbouw. Dat zijn dus afwegingen van factoren die we...
En wat verstaat u dan onder heel het gebied?
Het hele werelderfgoedgebied. Ja, dus alles wat er binnen die grens, die rode lijn hier ligt, dat je daar gaat bedenken van, nou, ga je voor landbouw of ga je voor een andere functie? Hoe ga je daarmee om? Kies je voor landbouw behouden of kies je voor archeologie behouden? In alle opties, dit zijn er zeg maar de brede opties, maar in de opties 1, 2, 2 en 3, zeg maar. Dus of alleen de vindplaats, of het hele duin, of het hele duin met opgave, hebben we voor de rest van het gebied ook een keuze aangegeven. En dat is, ga je dus dit gebied aan de noordzijde en aan de westzijde onderzoeken waar de archeologie precies ligt. En zet je daar tegenover dat als je het op de ene kant gaat beschermen, het op de andere kant gaat vrijgeven. Dus het is een balans. In één deel van het gebied kan je volledig optimaliseren voor landbouw. En aan de andere kant kun je juist de archeologie beschermen.
Als je bij scenario 1 die vernatting doorzet aan de oostkant.
Ja.
Hoeveel decennia is dat dan houdbaar? U zegt dat kunnen we niet op lange termijn garanderen.
Hier aan de oostkant?
Nee, scenario 1 bedoel ik.
Scenario 1.
En aan de rechterkant van scenario, even met het pijltje op scenario 1.
Ja.
En dan heeft u aan de rechterkant, wilt u die zone verbinden.
Ja,
dat betekent dat u daar extra vernatting gaat toevoegen.
Nee, hier niet. Scenario 1 is alleen het aanbrengen van een soort van blok rondom deze vindplaats en die vernatten.
Oké.
En dat is technisch gezien moeilijker dan dit hele gebied erop aansluiten. Want hier ligt al een hogere grondwaterstand. En dat kan dus makkelijker gerealiseerd worden dan alleen dit. Technisch gezien dan.
Okay.
Het is een keuze die je maakt, maar dat kan technisch.
Mogen we wat vragen stellen? Of, ja, of moeten we eerst wachten?
Bent u klaar met uw presentatie? Bent u klaar?
Nee, ik wou nog even...
Maar heeft u bezwaar dat er vragen gesteld worden?
Ja, tuurlijk.
Maar voordat u dit plaatje wegdoet... Bij het eerste plaatje zei u aan de Zuidduin, zoals ik het maar even noem... Ja, zegt u, we weten eigenlijk niet wat er zit en waar er zit, maar toch zit er wat. Hoe weet u dat dan?
Nou, we weten hier door middel van onderzoeken dat hier sowieso een vindplaats ligt. En in dit gebied zijn al heel veel vondsten gedaan. En er is ook heel veel onderzoek verricht.
En wat zit er dan?
Daar zitten allerlei vindplaatsen uit de steentijd. Het is een overgang tussen jagers en verzamelaars naar meer agrarische samenleving. En dat is iets wat hier in... Normaal gesproken is het veen weg en zijn ook de organische resten weg. En dan moet u denken aan leer en hout en zaden. Dat is meestal allemaal verdwenen. Maar omdat hier het veen intact is, zijn deze vindplaatsen nog goed beschermd. En dat is uniek in Nederland. Plus dat deze overgang van jagers en verzamelaars naar agrarische samenleving maar op heel weinig plaatsen voorkomt. Er zijn wereldwijd heel weinig zwifterband vindplaatsen. En dat is ook een van de redenen waarom dit een werelderfgoedstatus heeft gekregen.
Maar wat zouden wij daar kunnen vinden wat we nog niet hebben?
Die organische resten. Dus zaden, leer, hout, dat hebben we nog op geen van de andere vindplaatsen uit de steentijd in Nederland gevonden.
Maar het is misschien een simpele vraag van mij. Als u denkt dat het daar zit, dan zou je toch kunnen zeggen wat u aanwees bij optie 1?
Mm-hmm.
Nou, dan gaan we dat opzoeken. En we laten dat aan iedereen zien en dat is het. En dan gaan we weer verder waar we waren.
Ja, maar dat is dus wel een aantasting van de werelderfgoedstatus. En daar moet je wel goed over nadenken van wat doe je. Het kan een keuze zijn, maar die moet je dan vervolgens ook weer voorleggen aan de UNESCO. Van als wij denken dat we op deze manier behoud goed kunnen regelen. Dat is dan ex situ behoud, dat is opgraven. En of je dat dan zeg maar in een museum behoudt. En de rest van het gebied wel beschermd, ja, dat is een keuze. Maar dat is afhankelijk van wat precies de staat is van die archeologische resten. En daar kom ik zo op.
En verwacht u daar dan veel te vinden? Want ik bedoel dat niet ongelukkig. Hoeveel zouden we op willen zoeken? Hoeveel lepeltjes willen we?
Nou, dit zijn geen lepeltjes, maar nou ja. Het zijn zeg maar 160 archeologische vindplaatsen. En dat is uniek, hè? Je hebt op één locatie ongeveer 6000 jaar bewoningsgeschiedenis aaneengesloten. Met nog intactheid van alle resten.
Gelooft u dat nou echt?
Ja, dat zit er echt.
Tjongejonge, ik kan me daar niks mee voorstellen, mevrouw. Want
ja.
Vroeger werden daar scheepsladingen...
Niks wel. Ik zou alleen vragen stellen. Ik geef u verder het woord.
Nog een aanvullende vraag stellen?
Ja.
Als het over de rechterfoto gaat, dat heeft u gezegd, die hele omlijning.
Ja. Ja.
Is dat dan 200 hectare? Wat in
nee, 200 hectare is alleen, zeg maar, dit gebied. Het hele werelderfgoed is 1300 hectare groot.
Want hoe groot is het gebied wat er op het ogenblik omheen ligt als vernattingsgebied?
Nou hier, zeg maar, daar moet nog onderzoek naar gebeuren. Van hoeveel, wat zijn dan de effecten aan de zuidzijde? Maar daar kom ik ook zo weer op. Dit oostelijk gedeelte,
wat nu al nat is,
dat is ongeveer hetzelfde. Ook zo rond de 200 hectare.
Er staat 2000 hectare in dit stuk, of in dit stuk.
Ja, dus het hele werelderfgoedgebied.
Als het gaat tot 2040, is dat correct?
Ja, dat is correct. Want
2000 hectare, die rechtse...
Nee, het hele werelderfgoedgebied, ja? Inclusief het eiland.
Binnen de rode lijn?
Ja, dat is 2000 hectare.
Maar er zit een heleboel landbouwgrond bij die nu beboerd wordt, zeg maar.
Ja.
Dat is niet mis.
Nee, maar het is een optie. Dus daarom is die ook opgeschreven. Net als we de nul optie hebben van we doen niks... Is er aan de andere kant van het spectrum, we gaan voor het volledige gebied. Maar dat is dus de keuze tussen van waar kies je voor, archeologie of landbouw.
Gaat u verder.
Wat nu? Dit rapport, wat u ook nu heeft gekregen, dat is in de siteholdergroep besproken. In die siteholdergroep zitten alle partijen die betrokken zijn op welk niveau dan ook bij het dagelijkse beheer en behoud van het werelderfgoed. Dat is dus de gemeente, de provincie, het Rijk, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het waterschap, het RVOB, vroege domeinen, Flevolandschap die een groot gedeelte van de gronden in eigendom heeft. LTO en de voorzitter van de gebiedscommissie. En het rapport is ook in de gebiedscommissie besproken. Het is daardoor begeleid. En in de gebiedscommissie deze partijen zijn aangevuld met Schoklands Boerengoed. Dus alle betrokken partijen zijn in het proces meegenomen. En er is eigenlijk uit alle overleg gekomen dat we toch een redelijk brede consensus hebben over welke werkrichting we zouden willen hanteren voor de komende 10 jaar. En dat is scenario 3. En ik zal u uitleggen waarom dat is. Scenario 3 is het behoud, is zeg maar het aansluiten van deze 200 hectare op deze hydrologische zone. En daarnaast het opgraven van de top van deze vindplaats. De brede consensus bestaat daaruit is dat alle partijen vinden dat dit het meest robuuste scenario is. Ook omdat daar tegenover staat dat we in dit gebied en in dit gebied gaan streven naar vrijgave van beperkingen. En dat betekent dat we op de ene kant zorgen voor het behoud van landbouw in het gebied en ook verbetering van de landbouw. En aan de andere kant dat we zorgen voor behoud van de archeologische waarden, een deel daarvan, daar waar het technisch mogelijk is. Daarnaast heeft het Rijk en de provincie en ik denk meerdere partijen, een voorkeur voor een extra onderzoeksscenario. En dat zit in dat scenario 3. Is namelijk dat als we die top opgraven, die sowieso al niet behouden is, dat we daarmee voor een flink aantal jaren aardig wat publiek zouden kunnen trekken. Je kan daar allerlei activiteiten voor het museum aan koppelen. En je kunt daarmee ook op grote schaal het verhaal over ons werelderfgoed doen. En daar zijn we natuurlijk ook op een heel ander vlak mee bezig, met die vergelden die ook al eerder in de gemeenteraad zijn geweest. Is dat we zoeken naar een heldere boodschap over het werelderfgoed. En het doel daarvan is natuurlijk om maatschappelijk gezien meer draagvlak te creëren voor het behoud ervan. Maar in het geheel van al deze opties, we kunnen wel zeggen we denken en we willen allemaal misschien een scenario 3. We hebben natuurlijk ook enkele onduidelijkheden. En de meest belangrijke is, waar komt de financiering hiervoor vandaan? Dit is iets wat wij als gemeente absoluut niet kunnen betalen. Maar dat geldt ook voor het Flevolandschap. En dat geldt ook voor meerdere partijen die in deze structuur betrokken zijn. Afwaardering van een grond, van landbouw naar mogelijk een andere functie, als je de grondwaterstand omhoog gaat brengen, dat brengt een behoorlijke kostenpost met zich mee. En we hebben een schatting gedaan, maar dat zal het bij lange na niet zijn. En waar moet dat geld vandaan komen? Nou, dat weten we niet. En wij hebben het zelf niet liggen. Daarnaast hebben we ook nog zeker geen duidelijkheid over wat precies de functie zou kunnen zijn van dat gebied. Als je het zuidelijk gebied zou isoleren en je zou de grondwaterstand omhoog brengen, hoe hoog moet die dan precies komen? En die hoogte die is eigenlijk afhankelijk van waar zit die archeologie nu precies? En tot op welke diepte in de bodem is die archeologie ook daadwerkelijk goed bewaard? Is dat nou een halve meter min maaiveld of is dat 80 centimeter min maaiveld? Dat maakt nogal wat uit.
Wat zijn de eisen van de mevrouw die UNESCO hier aan die OUV stelt als je dit soort maatregelen gaat treffen zonder dat je eigenlijk weet wat nog dan precies de consequenties daarvan zijn? Loop je daar geen gevaar mee met UNESCO?
Nee, de eisen van de UNESCO zijn dat je daar grondig onderzoek naar doet en dat je een weloverwogen besluit neemt. Dus gaan we dus ook dit doen. Inmiddels, als we zeggen we kiezen een werkrichting, we gaan ergens naartoe werken, dan moet je dus weten waar precies die archeologie zit. En verbazingwekkend genoeg, er is ontzettend veel onderzoek gedaan, maar nooit zijn al die onderzoeken bij elkaar gelegd. Dus we hebben ook aan het Rijk het verzoek gedaan van breng nou eens al die archeologische onderzoeken bij elkaar. Maak een volledig overzicht van wat je allemaal al weet en wat je niet weet. En wat moet je dan nog doen om precies te kunnen vaststellen waar die archeologie zit. En wat voor een eisen er dan uiteindelijk ook gesteld worden aan het behoud daarvan. Want we kunnen wel zeggen de archeologie is heel erg waardevol en hij zit in de bodem en de grondwaterstand moet omhoog naar een halve meter in maaiveld. Maar misschien is 80 centimeter in maaiveld ook goed. En dat heeft nogal wat gevolgen voor de mogelijkheden die je hebt in zo'n gebied. Dus het Rijk is begonnen inmiddels met een archeologisch bureauonderzoek. Het eerste bureauonderzoek is afgerond. Dat presenteren ze eind mei in de gebiedscommissie. En daarna doen ze een voorstel met wat er dan nog aan veldonderzoek nodig is om het daadwerkelijk te kunnen vaststellen. En dan niet alleen voor het zuidelijk gebied, maar ook voor het noordelijk en het westelijk gebied. Dus in het hele gebied gaat er archeologisch onderzoek plaatsvinden het komend jaar.
Voorzitter, ja, wat ik nou zo knap vind, dat u weet dat er 176 plaatsen zijn, maar u weet niet waar ze zitten.
Nee, dat is...
Ja. Dat vind ik heel knap.
Nou, we weten waar ze zitten, maar zeg maar, vroeger ging de vaststelling van archeologische vindplaatsen bij de Rijksdienst zo. Op het moment dat er een archeologische vondst gedaan werd, of nou zeg 1 tot 5 vondsten op 1 locatie, kwam er een stip op de kaart. En die stip op de kaart was een archeologische vindplaats. Ook al is er verder in de bodem geen onderzoek naar gedaan. Dus ja, zo kom je aan 160 archeologische vindplaatsen. Nu is hier al wel heel veel onderzoek gedaan, maar ook in een heel groot gedeelte niet. Dus of een archeologische vindplaats ook behoudenswaardig is, dat gaan ze dus nu onderzoeken.
Voorzitter, mag ik Marcella vragen van wanneer de laatste onderzoekingen dateren?
Dat is al enige tijd geleden, ik denk uit 1995. Ook het moment waarop de werelderfgoedstatus is aangevraagd. Dus het is wel goed dat er nu eens uitgebreid archeologisch onderzoek gaat plaatsvinden. Zeker omdat het nogal wat gevolgen heeft voor het besluit wat we moeten gaan nemen, hè, op termijn. Daarnaast gaan ook de grondwaterstanden een jaar lang gemonitord worden door het waterschap. Het waterschap moet natuurlijk wel een idee hebben van hoe dat technisch mogelijk is. En ook omdat er nou vele van de agrariërs in de omgeving aangeven last te hebben van vernatting, zeker aan de westzijde van het eiland, gaat er gewoon een jaar lang op grondwaterstanden gemonitord worden, om vervolgens een goed plan te kunnen maken van wat nou technisch mogelijk is.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen over de mensen die daar wonen?
Ja.
Wat zeggen die nou tegen u, ondernemers die daar wonen? Vinden ze het prachtig? Of zeggen ze, mevrouw, zullen we het steekje minder doen? Of zeggen ze, stuur ons maar weg of betaal ons maar? Wat is de tendens?
Ik denk dat de meesten geven als antwoord, en ik had ook niet anders verwacht als ondernemers, dat er snel een besluit genomen moet worden en dat er ook een goede compensatieregeling moet zijn.
En wat is een snel besluit, waarover?
Nou, dat er bestuurlijk snel een besluit genomen moet worden, want wat gaan we nu doen? U kunt u voorstellen dat als wij zeggen in dit zuidelijk gebied, wij willen mogelijk een andere functie op het gebied gaan leggen, dat dat invloed heeft op de ondernemers die daar zitten en wat voor hun investeringen zij in hun bedrijf kunnen doen.
Dus?
Dus ja, streven we naar zo snel mogelijk antwoord op al die vragen die we hebben, om duidelijkheid te kunnen verschaffen.
En als zij zeggen tegen mij, wij willen een soort vergoeding hebben, waar spreken we dan over?
Dat heeft te maken met grondwaardevermindering. Dat staat in het stuk.
Ja, dat lees ik bedragen, dat klopt.
Ja, en het zijn globale bedragen. Kijk, mocht uiteindelijk besluitvorming zo ver komen dat er een functiewijziging moet worden toegepast, dan zal grond getaxeerd moeten worden.
Maar hoe reageren dan die ondernemers? Want we spreken over een groot gebied. Die zeggen niet bijvoorbeeld, nou, wij hebben daar helemaal geen trek in, dat hoeft voor ons niet.
Nee, zo hebben ze niet gereageerd. Nee. Nee. Het enige is dat men hoopt dat er snel besluitvorming komt. En daar geef ik ze gelijk in. Ja.
Maar volgens mij heb ik ook in stukken gelezen dat de meeste grond in eigendom van de RVOB is.
Nee, in het zuidelijk gebied niet. In het zuidelijk gebied is 1 gedeelte van de RVOB, maar hebben we voor de rest te maken met 4 particuliere ondernemers.
In het zuidelijk gebied?
In het zuidelijk gebied,
bij optie 3? Bij optie 3?
Ja, bij optie 3, ja. Want eigenlijk in de overige gebieden zal het alleen maar vooruitgang betekenen, want gaan we streven naar vrijgaven van beperkingen. Nou, wat gebeurt er verder? Er wordt op dit moment overleg gevoerd tussen rijkspartijen. In de siteholdersgroep hebben we zowel de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed zitten als het vroegere domeinen. En nou, dat zijn twee rijkspartijen die zeker betrokken zijn als we het hebben over financiering. En beide partijen zijn in ieder geval met elkaar om de tafel gaan zitten om te kijken nou, wat zo'n scenario 3 voor impact zou hebben en hoe het Rijk daarin zou kunnen springen. En wat zij daaraan bij zouden kunnen dragen. Daarnaast wordt er gekeken van oké, als je zo'n 200 hectare om zou vormen in het zuidelijk gebied. En stel dat er een natuurfunctie aangegeven moet worden. Wat zou dan de meerwaarde zijn van die natuurfunctie? Of is extensieve veeteelt of een andere functie nog beter? Er wordt ook gekeken naar de vrijgavemogelijkheden dus binnen het bestemmingsplan voor het noordelijk en het westelijk deel. En we zijn hard aan het werk om de recreatiemogelijkheden te verbeteren. En stel dat je die 200 hectare om zou vormen tot iets anders, dan moet het ook een recreatieve functie hebben. Dus wat doe je dan met inrichting? Nou, wat is het doel eigenlijk van al deze onderzoeken? Het doel is in ieder geval het vergroten van het draagvlak voor het behoud van het werelderfgoed, zowel financieel als maatschappelijk. En dat draagvlak is niet alleen op lokaal niveau, maar zeker ook op nationaal niveau. Omdat nou ja, de verwachting is, of nou eigenlijk de realiteit is, dat deze partijen die nu betrokken zijn het gewoon niet kunnen betalen. En willen we dit werelderfgoed behouden, zal er zeker vanuit het Rijk een financiële ondersteuning moeten komen. En alle maatregelen die wij nemen om dat, zeg maar, te gaan voor dat behoud en die onderzoeken te stimuleren en te zorgen dat het proces voortgang heeft, zal uiteindelijk ook bij het Rijk ertoe bijdragen dat daar meer draagvlak is voor een financiële injectie.
Voorzitter, even een vraagje over de voortgang, want in uw notitie schrijft u ook over een mogelijke kavelruil. En daar worden ook indicatieve prijzen voor voorgelegd. Mocht het nu zo zijn dat agrariërs niet tot kavelruil over wensen te gaan, in hoeverre heeft dat A betrekking op de positionering van u met het project, de voortgang daarvan? En B, wat is de consequentie in financiële aard? Of in juridische aard kan men dat draineren, zeg maar. Kunt u daar wat over zeggen, als dat niet tot een akkoord zou kunnen komen? En kunnen zij volledig worden gecompenseerd in grond?
Dat is dus nog de vraag. Dat wordt nu onderzocht, van hoe dat allemaal zit. En dan moet ook duidelijk zijn van waar zou je kunnen kavelruilen, wat zou dan de functie van het gebied moeten zijn. Want dan weet je of er geruild kan worden en wat voor soort bedrijven. Zeg maar zoiets als het Flevolandschap, een natuurbeherende organisatie, erin teruggeplaatst kan worden. En wat zijn dan ook de financiële consequenties daarvan? En
maar dat is dan wel afhankelijk van de keuze die ook wij hier maken. Kiezen wij voor scenario 1 of scenario 2, heeft dat invloed met name op de grootte, dus ook op de wens van de hoeveelheid grond welke voor kavelruil in aanmerking komt.
Ja.
Dat is toch onlosmakelijk aan elkaar verbonden?
Ja, ja. Maar daarom zorgen we ervoor dat in ieder geval nu eerst het wateronderzoek en het archeologisch onderzoek gereed komt, zodat je dus een betere basis hebt om een besluit op te kunnen nemen.
Voorzitter, ja, het besluit dat hangt op alle mogelijke manieren vast met de financiering.
Ja.
Volgens mij is er ook wel gezegd, of ik weet niet precies of het in het stuk staat, maar dat eventueel de gronden die het Oostvaarderswold liggen, dat die eventueel gebruikt zouden kunnen gaan worden voor compensatie voor dit gebied. Of dat het met die vergelden aan de orde geweest is. Maar in ieder geval, van wie is dat land op dit moment? Is het van de provincie, is het van Staatsbosbeheer of is het van Flevolandschap? Maar dat is dan een belangrijke partner in dit verhaal om eventueel een grondruil te gaan doen.
Ja, nou ja, dat is uiteindelijk een politieke kwestie. De gronden rondom het Oostvaarderswold zijn bestemd en daar liggen ook verplichtingen op. Die zijn in beheer gebracht bij het Flevolandschap. Wat natuurlijk voor ons een hele belangrijke partner is. Het Flevolandschap heeft als doel om dat in natuur te doen. Maar een groot gedeelte van die gronden kunnen niet besteed worden. Omdat daar al verplichtingen op liggen. Daarnaast is het hele proces tot stilstand gekomen. Omdat er geen financiering aan vastzit. Dus dat is ook nog. Je kan niet makkelijk zeggen van nou, we gaan nu ruilen.
Lopen wij hetzelfde gevaar niet dan? We gaan nou onderzoeken doen, we gaan archeologisch, we gaan allemaal ook onderzoeken doen. En het loopt misschien wel vast omdat er geen financiering is.
Ja,
dan heb ik zoiets van proberen eerst de financiering eens goed in beeld te brengen, voordat je verder onderzoek doet.
Ja, nou, dat gebeurt allemaal tegelijkertijd. En nou zit er een groot verschil tussen het Oostvaarderswold en Schokland. Wij zijn werelderfgoed. En dat betekent dat we daar ook een nationale verplichting op hebben. Dat het, zeg maar het Koninkrijk der Nederlanden getekend heeft voor het behoud van haar werelderfgoederen. En daarin dus ook een verplichting heeft.
Voorzitter, mag ik nog even een vraag stellen over die plaatjes?
Ja.
Toen Schokland werelderfgoed werd, en dat is dan een tijdje geleden. Toen was ik denk ik iedereen ervan overtuigd dat Schokland zich daarvoor leende en daarvoor behouden moest blijven. Toen is er een waterpeilverhoging gedaan, de kant van de Redenweg op, de kant van de Palenweg op en verder. Nu spreken we al over vernatting, eigenlijk tot aan de boerderijen van Geluk en Spicht. En daar zitten we bijna tegen Schokraven. Mm-hmm. Je kunt je wel afvragen, hoe ver willen wij hiermee doorgaan? Want uiteindelijk gaan we steeds een stapje verder, heb ik het gevoel. Of zegt u van nou, dit is het eigenlijk. En als we niks doen, hebben we Schokland gewaarborgd als werelderfgoed, omdat we al die vernatting hebben gedaan. Of ja. Is dat niet zo?
Ja, daar heeft u gelijk in. Ik denk dat dit ook daadwerkelijk het scenario moet zijn van dit is het. Dit is waar je voor kiest voor de komende 20, 30, 40 jaar.
Ja, ik ben zo bang dat ik niemand meer geloof. Ja. Maar dat ligt aan mij natuurlijk.
Heeft u nog tijd nodig?
Nee, ik ben klaar met de presentatie. Maar als er nog meer vragen zijn...
Dan nodig ik u van harte uit om vragen te stellen. We hebben volop gelegenheid.
Voorzitter, ik heb nog een vraag over... Het ging iets te snel. Het pikte ik niet op. U had het op een gegeven ogenblik over... Er liggen voor Museum Schokland ook mogelijkheden... Aan de zuidkant. Waar denkt u dan aan?
Museum Schokland geeft natuurlijk tentoonstellingen en informatie over de waarden van het werelderfgoed. En op het moment dat je daar een publieksactiviteit aan koppelt, door middel van die opgravingen, dan kunnen er ook bij het museum meer activiteiten plaatsvinden.
Ja, zoals?
Zoals bezoeken van de opgraving, andere tentoonstellen wat er gevonden wordt, of werkgroepen. Dat kan allemaal via het museum geregeld worden.
Daar heeft u hoge verwachtingen van?
Nou, dat gaat in de afspraken gewoon dan komen. Ja. Dus als er al een onderzoeksstraat, zeg maar een onderzoek gaat plaatsvinden de komende 5 jaar, wordt dat een samenwerkingsverband tussen de opgravende instantie waarschijnlijk... Een universiteit, zodat studenten wat kunnen moeten studieproject worden, het Rijk en het museum.
Mevrouw Droog, ik zie op de tribune ook iemand zitten. Het is niet de gewoonte dat zeg maar publiek vragen stelt, maar geef u de gelegenheid om na afloop van deze themabijeenkomst om nog een aantal vragen te kunnen stellen. Ja, buiten de vergadering.
Ik heb al een paar keer horen vallen dat de tijd wringt, hè? Dat mensen zitten op een besluit te wachten. Heeft u enig inzicht wanneer dat moment aangebroken is dat we tot een besluit kunnen komen? Want dat hangt af van een aantal onderzoeken die nu nog lopen. Maar wat is de tijdsplanning?
Eigenlijk heel snel. Ik denk dat deze onderzoeken ertoe moeten leiden dat er in ieder geval volgend jaar of het jaar erop een duidelijk besluit ligt. En dan moet ook duidelijk zijn waar de financiering vandaan zou moeten komen. Dus er zit wel behoorlijke druk op, want je kan nu niet langer blijven wachten. De meeste ondernemers in het gebied hebben al meerdere jaren moeten wachten op dit rapport en wat er dan aan bestuurlijke besluitvorming vervolgens op volgt. En dat kun je niet langer rekken. Maar het staat of valt wel met of wij die financiering voor elkaar gaan krijgen.
Mag ik nog even aanvullen? Er is in het rapport wordt ook gesproken over dat er een bericht is gegaan naar het Rijk. Dat er een iets van een top...
Ja.
Ik weet niet precies meer wat de term was. Maar hoe groot acht u de kans dat daar financiering vandaan komt?
Nou, er is al financiering vandaan gekomen. We hebben een brief gestuurd Het kwam eigenlijk een beetje mooi samen toen wij met dit rapport bezig waren. Wat eigenlijk gaat over bodemdegradatie. Dus dat betekent dat archeologische vindplaatsen worden aangetast door bodemdaling. Dat is iets wat in heel Nederland voorkomt. Waar de monumentenwet geen bescherming voor biedt. Er zitten geen compensatieregelingen aan van wat doe je nou als zo'n archeologische vindplaats door een natuurlijke oorzaak eigenlijk in gevaar komt. Bij de herziening van de monumentenwet of de evaluatie daarvan bleek dat een aandachtspunt te zijn. Nou, toen hebben we een brief gestuurd naar de staatssecretaris en gezegd van nou, wij hebben hier dat probleem. We hebben bodemdegradatie, er komen archeologische vindplaatsen in de gevarenzone en op geen enkele manier hebben wij financiering om dat te behouden. En wij zijn wel een werelderfgoed. De minister heeft ons een brief gestuurd en heeft daar, de staatssecretaris, en heeft daarop aangegeven dat wij opgenomen worden in de evaluatie van de monumentenwet. En ze hebben daar 10 topsites in benoemd. En wij zijn één van die topsites benoemd. En het archeologisch onderzoek wat nu plaatsvindt, wordt daar ook vanuit gefinancierd. En in de toekomst dus ook het grootschalig onderzoek wat eventueel plaats zou vinden, en het staat ook voor ongeveer 1 miljoen in het rapport, dat wordt dan ook door het Rijk gefinancierd. Dus dat is in ieder geval al een deel wat door het Rijk is toegezegd.
En die evaluatie die is ook te verwachten binnen het tijdsbestek van de komende 2 jaar?
Daar gaan ze gewoon onderzoeken, in heel Nederland onderzoek naar doen. Zo van, hoe ga je daar nu mee om? Ja. Maar dat is dan breder dan alleen Schokland.
Dat kan dan onderdeel uitmaken van de besluitvorming.
Ja.
Meneer Tuininga.
Ja, ik had het net al even over de RVOB. In de stukken staat toch dat van die 200 hectare is 130 hectare in eigendom van het RVOB. Het RVOB, dat wil in principe... Het is geen rijksproject, staat er. En dan hoeft de, of dan kan de RVOB de gronden niet zomaar, die kan ze alleen verkopen aan gemeentes of aan overheden. Ja. Met andere woorden, wij moeten als gemeente die gronden moeten verkopen.
Nee, daarvoor is dus ook overleg tussen de rijkspartijen gaande. Omdat Schokland is op dit, RVOB mag alleen gronden ruilen als het een rijksproject is. Voor de rest, moeten zij gewoon die financiën van.
Maar het is geen rijksproject.
Het is nog geen rijksproject. En de RVOB is dus nu in overleg. Er komt een brief van het ministerie van OCMW aan het ministerie van ELNI, waaronder domeinen valt, met het verzoek om Schokland tot rijksproject te benoemen. En dat vergemakkelijkt een en ander.
Ja, maar het Oostvaarderswold, dat komt op geen enkele manier komt dat in dit verhaal voor.
Nee,
Staatsbosbeheer is ook een onderdeel van domeinen, begrijp ik.
Ja, maar het Oostvaarderswold...
Dus bij elkaar zitten, zou ik zeggen.
Ja, maar het heeft in principe ook nog niks met dit project te maken. Ik bedoel, het is een parallel proces waar mogelijk opties liggen. Maar het heeft niks met dit onderzoek te maken.
Voorzitter, als ik even mag reageren op die opmerking van meneer Tuininga. Want die koppelt een aantal zaken aan elkaar. Hè, maar die zegt in het eerste stadium, zegt hij ook... Je moet eerst zorgen dat je het geld hebt en ga dan maar eens plannen maken. Wij zijn bezig met plannen te maken. We zijn bezig met inventariseren hoe het werelderfgoed duurzaam behouden kan worden. We hebben nu een aantal scenario's ontwikkeld. Daar zal de Raad op een gegeven moment een besluit in moeten nemen. Maar voordat dat besluit valt, moet je op zoek naar financiële dragers voor die plannen. En dan zijn al die partijen die genoemd zijn, de RVOB, maar ook Flevolandschap, maar ook de gemeente, maar ook de provincie, zijn allemaal in beeld. En op dit moment, en dat is het grote voordeel, vind ik, van de constructie waar we voor gekozen hebben, zitten al die partijen ook met elkaar in de siteholdersgroep. De siteholdersgroep, dat is de groep die de siteholder, dat is de gemeente, steunt in zijn, proberen het werelderfgoed duurzaam te behouden. Die zitten met elkaar, die spreken met elkaar. En daar zit dus ook de mogelijkheid om die partijen bij elkaar te krijgen. Maar dat is nogal een lastig en proces wat ook niet binnen heel korte tijd tot succes zal geleiden. Maar naarmate wij als gemeente, als siteholder, meer duidelijkheid kunnen scheppen over wat wij verantwoord vinden voor een duurzaam behoud, zal die besluitvorming in die siteholdersgroep ook beter tot stand komen.
Voorzitter,
En ik doel er een beetje op dat als je op een gegeven moment dingen toch op dit moment probeert te combineren. In het Oostvaarderswold ligt goede landbouwgrond zonder beperking, tenminste de meeste kabels volgens mij. En je kunt de mensen in dit gebied een goed alternatief.
Laat ik het dan nog helder zeggen, voorzitter. Daar zijn wij volop mee bezig.
Maar dat merk ik in dit verhaal niet zoveel.
Nee. Meneer Keur, u had een vraag.
Ja, ik hoorde de burgemeester net zeggen. Overigens, wij zijn als gemeente initiërend, las ik in dit stuk, dat wij dit hebben gevraagd om dit zo in gang te zetten. Dus we doen het onszelf ook een beetje aan, zeg ik tegen de heer Tuininga. Maar mijn vraag is, voorzitter, ik hoor de burgemeester net zeggen, wij doen dit om voor een duurzaam behoud van Schokland. Maar waar staat nu en wie zegt nu als je zou kiezen voor optie 1 dat dat niet het geval is? Optie 0 bedoel ik, sorry.
Nou, dat is vrij simpel, want in de managementrapportage die wij moeten overleggen aan de UNESCO, daarin moeten we aantonen dat dat duurzame behoud van het werelderfgoed, dat dat gegarandeerd is. En als dat niet gegarandeerd is doordat die verdroging maar gewoon door kan gaan zonder dat die gestopt wordt door ingrijpen, dan verliezen wij dus op een gegeven moment de waarden op basis waarvan wij werelderfgoed zijn. En dan zal UNESCO op een gegeven moment zeggen van nou, dan haal ik het predicaat er ook vanaf. En u hoort mij niet zeggen dat op zich nu een drama is. Alleen we zullen in dat hele spectrum van het meest vergaande scenario werelderfgoedstatus verliezen we. Tot compleet voldoen aan alle voorwaarden die door UNESCO gesteld worden. Daar zullen wij ergens onze weg in moeten vinden. En het is een politiek besluit. En er zal hier in deze zaal zal daar een keer een hamerslag over moeten vallen.
U geeft antwoord op mijn vraag alsof we iets nieuws gaan doen. Maar we hebben in het verleden Schokland als werelderfgoed gecreëerd met z'n allen. Toen hebben we dan de zijkanten, wat ik net zei, tot aan de Redenweg en de Palenweg hebben vernattingen plaatsgevonden. Die zijn nu nog, die zijn van kracht. Ja. Daarmee hebben wij toch voldaan als overheid om het behoud van Schokland te bewaren. Dus ik vraag nogmaals aan u, waar staat dan en wie zegt dat als we dit nu niet doen, dat we dat Schokland niet als erfgoed kunnen behouden. Ja. Want wij moeten ons natuurlijk ook niet gelijk bang laten maken hè, dat we iets kwijt zijn of dat gaat niet goed. Ik, voorzitter, daar geloof ik niet meer in.
Vraag is helder.
Ja. Ik wil daar wel even op reageren. Dit heeft alles te maken met voortschrijdend inzicht. Zoals ik al eerder in de presentatie zei, was in 1995 niet precies bekend en ook nu niet precies bekend waar alle archeologie ligt en wat er noodzakelijk is om het te behouden. Destijds was het, omdat er zo ontzettend veel plaatsvond, heel makkelijk om Schokland werelderfgoed te maken. Alle partijen stonden er ook achter. Alleen is uiteindelijk gebleken dat er nog onvoldoende kennis was over wat er nou precies allemaal behouden moet blijven. En dat is nu wel duidelijk geworden.
Dit is natuurlijk een bijeenkomst. Wat mij blijft verbazen dat u steeds blijft zeggen, we weten niet wat er zit en waar het zit en toch gaan we iets doen. Dat blijft...
U wilt een klein debatje. Ik geef de heer Lammers het woord.
Dank u wel, voorzitter. Weet u wat nou het leuke is? Er is in 2006, en ik was daarbij, met meneer Keur overigens, hebben we met ons volle verstand in de Provinciale Staten gestemd voor de aanname van het provinciaal omgevingsplan Flevoland. En daar is een parknotitie in opgenomen. En in die notitie staat precies de kernvoorwaarden en de verantwoordelijkheden die ook de provincie op zich heeft genomen. Dus wat daar gaat, meneer Keur, ligt er wel een degelijke verantwoordelijkheid toenertijds ook van de VVD.
Voortschrijdend inzicht.
Meneer Lammers,
mijn vraag aan u is, binnen dat gremium, de provincie, met het parkakkoord wat toen is aangemerkt, kunt u iets meer zeggen over de financiële verantwoordelijkheid en verplichting die toenertijds is aangegaan, welke nu tot uiting zou kunnen komen of kan worden toegevoegd aan een keuze die wij maken. Heeft u daar zicht op?
De provincie heeft Schokland inderdaad aangewezen als een van de parkgebieden. Daar hebben ze binnen het omgevingsplan ook op ingezet. Het enige wat nog niet gebeurd is dat alle regels ten aanzien van de parkgebieden zijn uitgewerkt. En dat is dus een verplichting die de provincie op zich heeft genomen, maar nog moet vervullen. Wat we begrepen hebben is dat de provincie op dit moment wel een projectgroep in het leven heeft geroepen, omdat ook het grondwateronderzoek onder zowel waterschap als provinciale verantwoordelijkheid valt. En we hebben dus ook verzocht aan de provincie om die parkregels nu wel uit te werken en aan te geven wat voor soort functies zij in dit gebied willen kunnen vervullen. Zij hebben bijvoorbeeld in het omgevingsplan alleen een landbouwfunctie of een natuurfunctie, maar een functie ergens tussenin bestaat niet in het omgevingsplan. En dat heeft vervolgens ook weer invloed op de uitwerking in het bestemmingsplan. En financieel gezien zullen alle partijen nadenken over waar de compensatie en het vandaan moet komen om dit te kunnen realiseren. En dus ook de provincie, net als het Rijk.
Slotvraag, voorzitter. Aansluitend op de verklaring die u net gaf. Dat betekent wel, kijk, als wij een keuze moeten maken voor 2 of 3 van 16 of 17 miljoen of in die geest, dan is natuurlijk wel bepalend de rol die de gemeente hierin substantieel deelneemt. Maar natuurlijk ook financieel ten opzichte van de provincie en het Rijk en andere instanties daarvoor over hebben. Ik vind dat wel belangrijk voor een keuze die wordt gemaakt. Dat kunt u ook begrijpen, denk ik. Kunt u de commissie ook aangeven in welke tijdslimiet of in welk tijdstraject wij een dergelijk globaal verhoudingsvoorstel kunnen krijgen? Want wij kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, nee, we kiezen voor optie 3, de 17 miljoen. En dat vinden we dan bij wijze van spreken als commissie prachtig, als voorbeeld. En vervolgens blijkt dat we daar niet de liquiditeit voor hebben om dat überhaupt te realiseren. Ja, dan doen we dingen die, denk ik, naar buiten toe niet goed zijn.
Nee, alles staat of valt met de financiering. En ook wij als gemeente zullen daarin bij moeten dragen. We hebben het er wel over gehad. Maar we weten nog niet precies wat dan de orde van grootte is. En dat is ook afhankelijk natuurlijk van onze eigen financiële situatie. De draagkracht gaat maar zo ver. En als we het geld niet hebben, hebben we het niet. Maar we moeten wel alles doen om ervoor te streven het voor elkaar te krijgen en dit werelderfgoed te behouden. Daarvoor zijn we siteholder. Maar daarom vragen we dus ook de hulp aan alle andere partijen. Omdat wij dit niet alleen kunnen.
Draagt daar een besluit van de commissie in welk scenario ook op voorhand bij, indien u met de betrokken stakeholders daarover praat? De scenariokeuze?
Ja, ik denk dat als de gemeente, of tenminste ik weet zeker dat als de gemeente er volledig voor gaat en daar zijn we ook mee bezig. Hè. Dat is ook onze taak als voorzitter van de siteholdersgroep. En zoals we deelnemen in de gebiedscommissie, wij stimuleren dit ook aan alle kanten. En we zitten ook alle organisaties in onze overlegstructuren achter de broek om ervoor te zorgen dat er een besluit komt. We doen ons best. Ja.
Dank u wel. Ik ging nog even rond. Zijn er nog vragen? Meneer Keur?
Dank u wel.
Kijk eens aan. Dan dank ik u wel. En dan sluit ik de vergadering. En ik heb tegen u gezegd van u kunt nog een aantal vragen stellen, wellicht zometeen na de vergadering.